Vereer naast mij geen andere goden. Dat zijn de woorden waarmee God ons vanmorgen speciaal aanspreekt. En dat eerste gebod van de 10 geboden geeft meteen al aan dat wij een radicale keuze moeten maken. En de vraag die eigenlijk aan een ieder van ons wordt gesteld is deze: heb jij die radicale keuze ook al gemaakt? Laat jij in jouw leven God de enige zijn? Nou, kun je de vraag stellen, maar ja, bestaan er überhaupt andere goden? Als God daar zo de nadruk op legt, meteen aan het begin al, je zult naast mij geen andere goden vereren, zijn er eigenlijk wel andere goden? Je kunt nog een stapje terug doen en zeggen van ja, nou moet ik geloven in het bestaan van andere goden en ik vind het al heel moeilijk om te geloven in het bestaan van God. Een aantal jaren geleden verscheen er een boek en dat boek deed veel stof opwaaien, geloven in een God die niet bestaat. Soms is het al moeilijk om te geloven in God. Bestaat hij wel? Vragen we ons soms af. En toen ik daar deze week over nadacht, toen bedacht ik dat nergens in de Bijbel God volgens mij zegt, ik besta. In die zin bestaat hij niet. Maar God zegt wel, ik ben. Ik ben er. En God weet dat er andere goden zijn, voor hem niet. Hij weet, ik ben de enige God die dat zo kan zeggen. Ik ben en ik zal er zijn. Maar er zijn in deze wereld goden en machten en krachten die heel veel aantrekkingskracht hebben op mijn kinderen. Voor de kinderen van God, hij weet het, bestaan er talloze andere goden waardoor je je zomaar weer een slaaf laat maken. Heb jij die radicale keuze gemaakt om God alleen te eren, hem de enige te laten zijn? Jullie hebben vanmorgen jullie kinderen laten dopen. En daarmee ook gezegd, er is maar één God. De God en Vader van Jezus Christus is de enige. En ik wil heel graag dat mijn kind, en wij willen samen heel graag dat onze kinderen, dat de volgende generatie dat ook gaat geloven. Er is maar één God. En naast hem is er geen enkele andere God. Maar het is nog niet zo gemakkelijk, want God weet dat ook, dat het niet gemakkelijk is om alleen maar in deze enige God te geloven. Het is niet voor niks dat hij begint met te zeggen, vereer naast mij nou geen andere goden. Want het volk Israël kwam uit Egypte. En dat land, Egypte, dat wemelde van de goden. We kennen in onze taal die uitdrukking geen handvol, maar een landvol. En dat was helemaal van toepassing op Egypte. Geen handvol goden, maar een landvol goden. En daar hadden de Israëlieten jaren gewoond. De farao's waren godenzonen. Katten werden geëerd als goden. De rivier de Nijl was God. De zon werd als God aanbeden. En als je daar jarenlang in verkeert, dan word je daardoor beïnvloed. En dan kun je ook maar heel moeilijk losmaken van de macht die daarvan uitgaat. Dat is een sterke verleiding voor de Israëlieten geweest in het land Egypte. Dat land vol goden. Hou het daar maar eens vol om te geloven in één God die de ware is. Dat doet wat met je als je in een omgeving leeft met allemaal verschillende goden. En omdat God dat weet, zegt hij, ik vraag jou, ik geef mij helemaal radicaal aan jou. Ik ben de Heer, jouw God. Ik heb je bevrijd uit het land Egypte. Ik geef me radicaal aan jou. En nou vraag ik ook, geef jij jezelf radicaal en helemaal alleen aan mij. Vereer naast mij geen andere goden. Ik ben. wat heb je dan toch te maken met al die andere goden? Het bestaan van die goden wordt dus niet ontkend. Het zijn machten waaraan je je niet kunt onttrekken. Het zijn krachten die je tot een slaaf maken. Het zijn leugens. Vanuit Gods perspectief, het zijn leugens die regeren. Het zijn afgodische machten waardoor je opnieuw onder het juk komt van iets of iemand anders. En wij moeten ook met elkaar, ik zal het straks ook wel voor onze tijd nog wat concreter maken, maar we moeten met elkaar ook niet zo naïef zijn dat we denken dat je ergens op neutraal gebied kunt leven. Dat je ergens kunt leven tussen geloven in de ene ware God en je door andere goden laten leiden. Dat is onmogelijk. Als je niet gelooft in de ene ware God, geloof je wel in een andere God. Er zijn krachten en machten in deze wereld waar wij ons niet van kunnen losmaken. Kijk, vanuit Gods perspectief bestaan ze niet. We lazen Jesaja 44. Dit zegt de Heer, Israëls koning en bevrijder. He, dat zegt er hier steeds weer bij, dat hij een bevrijder is. Hij maakt ons vrij. Ook van andere goden. Dit zegt de Heer, Israëls koning en bevrijder, de Heer van de hemelse machten. Ik ben de eerste en de laatste. Er is geen God buiten mij. Dus voor God is het volstrekt helder. Er zijn geen andere goden. Ik ben de Heer. Maar hij weet het voor de mensen, voor zijn kinderen, zijn er wel andere goden. En dan zegt hij erbij, wie is zoals ik? Dus hij probeert de kinderen van Israël als het ware te verleiden om te zeggen, denk nou eens na. Wie is zoals ik? Laat hij het woord nemen, laat hij vertellen en aan mij ontvouwen wat er te gebeuren stond vanaf de dag dat ik de mensheid schiep. En laat hij onthullen wat er gebeuren gaat. Al die andere goden, die katten en de Nijl en de zon, die zeggen nooit, ik ben. En die zeggen nooit, ik weet hoe alles begonnen is en ik heb alles gemaakt. En die zeggen nooit, ik weet hoe het verder zal gaan. Dat weet alleen de ene ware God. Vrees niet, laat de angst je niet verlammen. Heb ik het je niet vanaf het begin laten horen? Heb ik het je niet aldoor verteld? Jullie zijn mijn getuigen. Is er een God buiten mij? Of een andere rots? Ik ken er geen. Zegt de Heer. Daar zit ook iets van, wat we ook wel eens noemen, van Gods jaloersheid in. God wil ook echt in jouw leven de enige zijn. Letterlijk staat er in dat gebod, vereer naast mij geen andere goden. Letterlijk staat er, vereer geen goden voor mijn aangezicht. En God zegt eigenlijk van, hier ben ik en ik ben in jullie leven aanwezig. En ik kijk naar jullie en ik zie jullie en ik geniet daar intens van. Maar laat er nou geen andere goden in mijn blikveld komen. Dat ik zie dat je met andere goden bezig bent. Waarom zou je? Zegt hij. Want wie is zoals ik? En God ervaart het als een soort slag in het gezicht, als er dan toch andere goden voor zijn aangezicht zijn. God ervaart het als een motie van wantrouwen. Waarom vertrouw je mij niet en waarom vertrouw je wel op andere goden? Zo komt de Heer God vanmorgen naar ons toe. En hij vraagt aan jou, zijn er andere goden in jouw leven? Of ben ik echt de enige ware voor jou? Maar hoe kom je dan die goden op het spoor die er in je leven zijn? Want we voelen misschien wel aan, inderdaad, er zijn zoveel machten en krachten in deze wereld en wij kunnen ons er maar heel moeilijk aan onttrekken. Hoe kom je nou de goden in je leven op het spoor? Want ik kan me voorstellen dat heel veel van ons zeggen op die vraag, dien je echt alleen maar één God? Dat je dan toch zegt, ja, dat vraag ik me eigenlijk wel af. Ik wil heel graag God dienen. Maar ik merk dat er andere machten en krachten zijn die ook aan mij trekken. En je kunt op het spoor komen van goden in je leven, van afgoden in je leven, door deze vraag te stellen, waaraan geef jij heel veel tijd en aandacht? En misschien moet ik dat woordje te er even bij gebruiken. Eigenlijk zijn er twee kleine woordjes die rond dit gebod heel belangrijk zijn. Het woordje en het woordje te. Wij moeten niet God dienen en nog iets anders. Soms denk je, nou, ik kan toch wel God dienen en ook mijn werk. Of ook sport. Nee, God alleen. Niet God en. God alleen. En dat woordje te is ook belangrijk, want wij komen op het spoor van afgoden in ons leven als wij ons afvragen, waar geef ik heel veel waaraan besteed ik te veel tijd en aandacht? Welke zaken in mijn leven, welke dingen in mijn leven, welke mensen in mijn leven, welke processen in mijn leven houden mij eigenlijk, als ik daar eerlijk over ben, in de greep? Ik besteed er te veel tijd en aandacht aan. Het wordt heel duidelijk afgoden in ons leven als we het hebben over verslavingen die er in ons leven kunnen zijn. Want dat is nou de hele essentie van die uittocht uit Egypte. Ik heb jullie bevrijd uit Egypte, uit dat slavenhuis. Dus op het moment dat er een verslaving in je leven is, is er een andere God. Een ander die heer is over jouw leven. Je kunt denken aan alcoholverslaving. Of aan pornoverslaving. Je kunt denken aan gameverslaving. Of aan werkverslaving. Overal waar je dat verslaving achter kunt zetten, dan, hè, dat kan heel veel moeite met zich meebrengen, heel veel pijn en heel veel strijd. En het is ook goed dat we daar in de gemeente aandacht voor hebben. Maar het is ook goed om tegen elkaar te zeggen, als jij daaraan verslaafd bent, dan is er een andere God in je leven. Iemand die over jou heerst. En die ander of dat andere zegt nooit tegen jou, ik hou van jou, ik bevrijd jou. Hij bevrijdt je helemaal niet. Je wordt juist een gevangene. Je wordt een verslaafde. En als je ergens aan verslaafd bent, dan weet je hoe gevangen je daarin kunt zitten. En hoe onmogelijk het voelt om eruit te komen. En dan is het in de gemeente heel belangrijk dat we daar op een barmhartige en liefdevolle manier mee omgaan. En elkaar niet de deur wijzen of veroordelend zijn, maar het herkennen als iets wat wel echt ingaat tegen dit eerste gebod van God. Vereer naast mij geen andere goden. Wij kunnen ook de God tijd vereren. Dat we heel onze dag vol gepland hebben en alles moet precies zo gaan zoals wij het willen. En de tijd is onze Heer. En succes kan ook een God in ons leven zijn geworden. Altijd de beste moeten zijn, altijd uitblinken. En natuurlijk beleef je dat niet zo, dat dat een God is. Maar daarom is het zo goed om dan hier in de kerk te zijn en dan te ontdekken of eraan ontdekt te worden. Dat dat dus eigenlijk een God is. Iemand of iets waaraan jij macht geeft in je leven en het heeft macht gekregen in je leven en het staat naast God. Weet je wat ook een God in je leven kan zijn? Waardering van andere mensen. Dat kan een God zijn die je op de troon zet. Zeg van, dit is mijn God, de waardering van andere mensen, die eer ik. Altijd afhankelijk zijn van wat mensen van je vinden en wat mensen over je zeggen. En als ze iets moois over je zeggen, bloei je helemaal op. En als ze iets lelijks over zeg je, dan zak je helemaal weg. Dat is een God geworden. Waar je verslaafd aan bent. Consumentisme, hè, dat is iets wat in onze maatschappij zit. We willen alles hebben. en we willen het nu hebben, is gewoon God geworden. En geen van die goden zegt tegen jou, ik hou van jou. Geen van die goden zegt tegen jou, ik heb je lief. Geen van die goden zegt tegen jou, ik heb jou gemaakt en ik weet wat echt mooi en goed voor jou is. Zo leert het eerste gebod ons dat die jaloersheid van God, dat God het niet kan hebben dat er andere goden naast hem zijn, dat wij naast hem of voor zijn aangezicht andere goden dienen, dat is de jaloersheid van God. En dat is vooral de jaloersheid van God. Hij kan het niet hebben dat wij ons opnieuw slaaf maken van een andere God. Hij zegt, hier ben ik. Ik zet je in de ruimte. En dit is de ruimte die ik voor jou bedacht heb. En laat er geen andere goden in zijn, want je wordt een slaaf. Het eerste gebod leert ons ook om op onze blote knieën de hemel te danken. Dat er een enige ware God is. Die een en al liefde is. Een en al creativiteit. Een en al ruimte. Een God vol liefde. En zeker de achterkant van zijn liefde is ook dat het hem echt kwaad maakt als je andere goden dient. Dat doet hem echt zeer. Maar hij is dan zo kwaad omdat hij zoveel van je houdt. Nu heb ik vanmorgen boven de preek gezet, geen andere God dan Jezus. Want we zijn een christelijke kerk. En we geloven dat we God leren kennen door Jezus Christus. En ik had dit op Facebook ook al gezet. En iemand reageerde daarop en zei, ja, geen andere God dan Jezus. Ben je niet juist nu in overtreding van het eerste gebod? Jij gelooft in Jezus die naast God staat. Dat was natuurlijk een scherpzinnige opmerking. Jezus naast God. Klopt dat wel als we dat zo tegen elkaar zeggen? Ik geloof in geen andere God dan Jezus Christus. Dat is een citaat van Luther. Geen andere God dan Jezus Christus. En Jezus staat ook niet naast God, maar wij komen in Jezus Christus de God tegen die wij in het Oude Testament ontmoeten als de God die zegt, ik ben die ik ben. En Jezus zegt ook, ik ben. Ik ben de weg, ik ben het leven, ik ben de waarheid, ik ben de ware wijnstok. Als wij als christenen, dus niet als joden, niet als mensen die alleen in het Oude Testament leven, wij zijn als christenen geroepen om te zeggen, wij geloven in geen andere God dan Jezus Christus. En als wij als discipelen willen leren leven, is de kern van discipelschap misschien wel dit, dat wij Jezus vertrouwen en volgen. En Jezus vertrouwen en volgen is de manier waarop christenen vormgeven aan het eerste gebod, geen andere goden voor mijn aangezicht. Want God heeft zijn gezicht laten zien in Jezus. En daarom lazen we ook over Paulus. Paulus die zich zo radicaal aan Jezus Christus geeft. En vanmorgen zijn er 4 kinderen gedoopt en ik hoop dat u teruggedacht hebt aan uw eigen doop. En de doop is een teken van een radicale toewijding aan alleen Jezus Christus. In wie wij God leren kennen als Vader, Zoon en Heilige Geest. Het is een radicale toewijding aan alleen Jezus Christus. Geen andere goden naast mij. Alleen Jezus. Paulus zegt het zo. Het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, overtreft immers alles. Omwille van hem heb ik alles prijsgegeven. Al het andere is waardeloos geworden. De Bijbel in gewone taal die onlangs verschenen is, zegt het heel mooi zo. Het enige wat ik wil is bij Christus horen. Daar hoor je een echo in van alleen God dienen. Het enige wat ik wil is bij Christus horen. Het gaat om Christus, daarom heb ik al het andere opgegeven. Alles wat ik vroeger zo belangrijk vond, vind ik nu totaal waardeloos. Al het andere totaal waardeloos. En dat roept natuurlijk ook wel een beetje vragen op van, is tijd dan waardeloos? Is werk dan waardeloos? Zijn de dingen waar we ook van kunnen genieten dan waardeloos? Ja, ze zijn waardeloos op het moment dat het tot God wordt in ons leven. Ergens anders in de Bijbel worden wij natuurlijk ook opgeroepen om te danken voor de mooie dingen die er in ons leven zijn. Maar die mooie dingen, als wij ze op een voetstuk plaatsen, op de eerste plaats in ons leven zetten, dan worden wij afgodendienaars. En dan moeten ze allemaal waardeloos. Maar één die waardevol is, en dat is de God en Vader die wij in Jezus Christus leren kennen. Zeg jij dat Paulus na? We zijn in een cursus, een discipelschapscursus op de woensdagavonden ook bezig met de Filippenzenbrief. En in een gespreksgroep zeiden een paar deelnemers, ja, die Paulus is een beetje zo'n radicale man, hè, zo'n beetje eigenwijze man ook. Houdt zichzelf altijd als voorbeeld voor. Moet je eens even kijken hoe ik het doe. Hè, kan ook een zekere weerstand oproepen, Paulus, maar... Paulus is vooral iemand die echt radicaal die keuze heeft gemaakt. Geen andere God. Alleen Jezus Christus. Zeggen wij dat na? En anders is dat iets om mee te nemen de nieuwe week in. Zeggen wij dat na? Het enige wat ik wil is bij Christus horen. Het enige wat ik wil is bij Christus horen. En soms wil je bij iets anders horen of wil je iets anders heel belangrijk maken in je leven. En dan kom je terug naar God die zegt, ik ben jouw bevrijder, ik ben geen andere goden naast mij. Hoe kunnen we dat een beetje in de praktijk leren brengen? Wil ik tenslotte 3 handreikingen voor doen, 3 trefwoorden eigenlijk, die ons kunnen helpen om daarop gericht te zijn. Trefwoord stilte, focus en eenvoud. Stilte is misschien wel de plek, de ruimte waar we God helemaal alleen God laten zijn. Als we alles loslaten even, als we helemaal stil worden. Als we een plekje opzoeken waar we stil worden en ons niet mee laten nemen door alles wat om aandacht vraagt en tijd. Dan komen we bij hem die de eeuwige is en die... nooit afwezig is. Dus de stilte is een plek om te oefenen om alleen God te laten zijn. Al het andere wat dan belangrijk is, of wat belangrijk is, dan moeten we even wegdoen. Alleen God blijft over, God en jij. Dus stilte. Zoek momenten van stilte om te ervaren dat er maar één God is. En focus, dat is een woord dat we misschien wel vaker gebruiken, dat we ergens op gefocust zijn, hebben een doel voor ogen. En dat is mooi als je een doel najaagt in je leven. En vanmorgen stellen wij elkaar de vraag, als wij een bepaald doel najagen, want misschien hebt u wel iets waar u veel mee bezig bent, en misschien hebt u ook wel ontdekt, nou, dat is misschien wel een God geworden in mijn leven. Dan ga je zeggen, nee, wat is mijn focus is Jezus Christus. En als Jezus Christus je focus is in je leven, dan vallen alle andere dingen op hun plek. Dat zegt Jezus ook in Matthäus. Houd je bezig met Gods nieuwe wereld, het koninkrijk. En doe wat God van je vraagt en al het andere zal je dan gegeven worden. Dus helemaal gefocust op Jezus Christus, in wie het koninkrijk van God ons tegemoet komt. En al het andere waar we mee bezig zijn en waar we zeker ook aandacht aan mogen geven. Maar nooit te veel, al het andere valt op zijn plek. Als Jezus onze focus is. En dat derde trefwoord, eenvoud. Heel veel van ons ervaren het leven als ingewikkeld. Allemaal losse fragmenten en brokjes en stukjes. En overal moet je aandacht aan geven. Overal moet je weer je rol zien te vinden. Een gefragmenteerd leven. En wat zegt het eerste gebod nou? Laat er een eenvoud in je leven zijn. Ga terug naar de eenvoud. Van één God. Eén Zoon. Eén Heer. Alleen Jezus. Dat is heel eenvoudig. En dat is de eenvoud die we vinden als we instemmen met dat eerste gebod van onze God. Laten we daar samen voor bidden. Vader in de hemel, onze bevrijder. Dank u wel dat u nou ook zo radicaal ons leven binnenkomt. En tegen ons zegt, geen andere goden. Want daar word je een slaaf van, altijd. Heer, leer ons om uw ruimte te kennen. Leer ons om uw vrijheid te kennen. En Heer, misschien is er wel iets aangeraakt in onze levens. Een verslaving. Misschien noemde het wel niet zo. Maar als we erover nadenken, ja, we zijn er slaaf van geworden. Het heeft macht over ons gekregen. En dan willen we allereerst u danken dat u ons dan niet loslaat. Dat u met uw barmhartigheid ook steeds opnieuw ons leven binnen wilt komen. Dank u wel daarvoor voor uw liefdevolle hart. Maar Heer, geef dat het ook tot ons doordringt dat dat dan een God is naast u. En geef ons door uw Heilige Geest de kracht om ermee te breken. Geef ons door uw Heilige Geest de kracht om in alle eenvoud Jezus Heer te laten zijn in ons leven. Heer, dat willen we als zijn discipelen. Hem alleen vertrouwen en volgen. Heer, dank u wel dat u de kracht die ons ontbreekt, dat u die aanvult door uw Heilige Geest te geven. Heer, leer ons zo ook samen de weg van uw woorden te gaan. In de naam van Jezus. Amen.